Goedemorgen, lieve mensen. Van harte welkom in deze kerkdienst, waarin voorgaat dominee Ruurt van de Weg. Altijd fijn dat we een beroep op u mogen doen. Op het orgel speelt Hans Rijke, van harte welkom. En ook een hartelijke groet aan de mensen die op een ander tijdstip deze dienst beluisteren. Ik heb een paar mededelingen. 9 mei, donderdag, is het hemelvaart. En zoals we gewend zijn, gaan we dan dauwtrappen, vogels kijken. En de start is om 7 uur, vanuit hier. En het is een bijzonder jaar, want we doen het. Nou, ik niet hoor, maar we doen het voor de 25e keer. Maar de keren dat ik mee geweest ben, vind ik altijd fantastisch. Maar Rob moet altijd lachen. Rob is degene die de vogeltjes aan ons uitlegt. Dat we dan geen verrekijker bij ons hebben. Hij zegt, hoe kunnen jullie nou meekomen en geen verrekijker hebben? Dus, een hint, neem een verrekijker mee. En je fiets, ja. Vrijdagochtend is weer een stiltemoment in de kerk van 10 tot 12. En als u niet zo stil wilt zijn, dan kunt u koffie drinken in het BJC met veel gezelligheid. Dus kom langs. De bloemen van vandaag zijn voor de heer Tjark van der Spek, die morgen zijn 85e verjaardag viert. Het is een prachtig boeket en alvast van harte gefeliciteerd. We hebben een kaart voor Maartje, Maartje Dral, met een hartelijke groet voor beterschap van ons allemaal. En die kaart die kunnen we straks tekenen. Laten we samen bidden. Eeuwige God, bron van ons leven. Vandaag zijn we weer bij elkaar gekomen om juist dicht bij u te zijn. We weten het en we ervaren het hier des te meer. U bent er altijd voor ons en met ons. U bent immers de bron van ons leven. En wij bidden u, laat het voor alle mensen zo zijn dat zij uw liefde en trouw in hun leven mogen ervaren. Help ons in ons geloof dat er een einde zal komen aan de chaos in de wereld van nu. En help ons te blijven vertrouwen op uw koninkrijk dat komt. Wilt u vandaag zijn met onze predikant en met ons allemaal. Amen. We zingen Psalm 66, vers 1. En ik wens ons met elkaar een mooie dienst.
Na bemoediging en groet nog even staan, dan zingen we meteen aansluitend het 7e vers van dezezelfde Psalm 66. Dan mag u daarna gaan zitten. Wij beginnen deze dienst met het uitspreken van de bemoediging dat onze hulp is in de naam van de Ene. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van al het leven. En van Jezus Christus, licht van de wereld. En de Heilige Geest die ons allen met elkaar verbindt in vrede. Goedemorgen, allen die op deze zonnige zondag naar de kerk bent gekomen. Het is hartstikke koud buiten, hier is het lekker warm. Ja. Het is vandaag de derde zondag na Pasen. Die heeft een prachtige naam, zondag jubilate. Jubelt en juicht voor de Heer. Daarom begonnen we met psalm 66. Dat is al 2000 jaar lang de psalm op deze zondag. En ook zometeen het Gloria-lied na het smeekgebed is voor deze zondag. Zingt jubilate voor de Heer. We zingen alle vier coupletten van dat lied, 652. Omdat we maar één keer zingen in het jaar, is die melodie, het is geen moeilijke melodie, maar om hem even in het gehoor te krijgen, zal Hans hem straks na het smeekgebed eerst even voorspelen. En dan gaat het super. Zing jubilate voor de Heer. Dat als Gloria-lied. Na het smeekgebed, Willy zei het al, de chaos in de wereld. Daar staan we in het smeekgebed bij stil. Laat ons zo bidden en zingen. Bron van liefde, licht en leven. Gij geeft ons reden tot jubelen, tot juichen. Maar wij verstommen. We vallen stil. Want uw licht wordt verduisterd door dood en verdriet. Kinderen die schreien van de honger. Mensen die elkaar bevechten om leefruimte. Met rampzalige vernielzucht. Met oorlogsgeweld. Met aanslagen op elkaars leven. En toch. Gij geeft ons reden tot jubelen. Tot juichen. Ons leven kent u als bron, kent Christus als bedding. Wij bidden u dat ons lied niet zwijgt, zolang wij ademhalen. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. Zullen we nu bidden om Gods geest bij de opening van het woord. Eeuwige God, uit u zijn wij geboren als kinderen van het licht. Wees dan hier aanwezig met uw geest. Blijf helder stralen. Gij belooft ons uw goede schepping als erfdeel, als de nieuwe dag. Gij maakt ons tot zonen en dochters van uw toekomst. Bewaar ons ervoor dat wij verzanden in de woestijn. Houd ons op koers met uw lichtende liefde. Want liefde is de weg die gij ons wijst. En van liefde is hij voor ons het lichtende voorbeeld, Jezus uw Zoon. Amen. Het thema van vanmorgen is aardig zijn. Het gaat over aardig zijn. De waarde van aardig is het thema. En ja, daar is nog heel wat over te zeggen, kan ik u vertellen. De eerste schriftlezing, dat is eigenlijk geen schriftlezing, dat is een gedicht. U kent het misschien wel, van Neeltje Maria Min uit 1944... Mijn moeder is mijn naam vergeten. En daar, dat ga ik met u lezen. En daarna zingen we dat prachtige lied, één couplet. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Dat staat in uw orde van dienst, hè? Want die staat niet meer in het liedboek, in het nieuwe liedboek. Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij. Bevestig mijn bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij. Noem mij. Spreek mij aan. O, noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik lief heb, wil ik heten. We lezen dan twee gedeelten uit de brief van Paulus aan de gelovigen in Filippi, de Filippenzen. En daarna zingen we lied 657, Zolang wij ademhalen, de versen 1, 2 en 4. Paulus schrijft: nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Na de verkondiging, straks is het even stil. Dan kunt u nog een beetje mijmeren over wat u gehoord hebt. En dan zingen we daarna lied 528. Omdat hij niet ver wou zijn, is de Heer gekomen. De coupletten 1, 3, 4 en 5. Ja, zusters en broeders, gemeente van Christus. Floor Rusman, dat is de columniste van het NRC, die vertelt dat ze midden in de nacht op de fiets in Amsterdam in botsing komt met een andere fietser. En het is haar schuld, want die fietser had voorrang. Dus zij had zelf voorrang moeten verlenen aan hem. Maar ze heeft de haaientanden op de weg op het fietspad niet gezien. En daar liggen ze natuurlijk. En dan staan ze weer op. Geen ernstige wonden. Zij biedt haar excuses aan. En tegelijkertijd zet zij zich als grap tegen een scheldpartij van die andere fietser. Maar in plaats daarvan vraagt hij oprecht bezorgd aan haar of zij zich bezeerd heeft. En zij is geroerd door zoveel aardigheid en vriendelijkheid. Het is een van de drie sociale basisbehoeften van de mens. Aardig gevonden willen worden. Gezien worden. Erkend. Als je voor het eerst ergens komt in een onbekend gezelschap, dan zijn de meeste mensen onzeker en die vragen zich af, zullen ze mij wel aardig vinden? En die andere twee basisbehoeften die zijn ergens bij horen, bij een gezin, bij een familie, bij een club, een groep, een stam, een kerk, een volk. Kortom, het wij-gevoel. En de andere behoefte is dat je het idee hebt dat jouw leven betekenis heeft. Dat jij zinvol bezig bent. Dat wat jij doet, ertoe doet. Werken bijvoorbeeld, of vrijwilligerswerk. Dat zijn belangrijke zingevers. Wel nu, deze preek gaat over die ene behoefte en dat is aardig gevonden worden en aardig zijn. En waarom is het nou zo fijn als iemand aardig voor je is? Dat heeft dus te maken met wat ik net zei. Het betekent dat jij gezien wordt door die ander. Dat iemand zegt, jij bent de moeite waard. Jij mag er zijn. En ik begin meteen met een kanttekening. Tegenwoordig lijkt het wel of steeds meer mensen en groepen zich tekort gedaan voelen of in de steek gelaten. En daardoor wordt die behoefte aan aardig gevonden worden, aan erkenning, alleen maar groter. Veel mensen hunkeren naar erkenning. Op Facebook en Instagram gaat het om het zoveel mogelijk verzamelen van likes. Hè, dit is zo'n duimpje. Want dan ben jij iemand. En in crisissituaties, zoals wij nu meemaken in onze samenleving, bij pech en tegenslag, dan verwachten mensen van de overheid erkenning en oplossing van hun problemen. En tegelijk groeit het wantrouwen ten opzichte van diezelfde overheid. Wonderlijk. Dus wat ik wil zeggen is dit. Dat aardig gevonden willen worden, dat gezien willen worden, dat kan kennelijk ook een soort van verslaving worden. Dat je er afhankelijk van wordt. En dat komt omdat ik denk dat die andere basisbehoeften die ik noemde ergens bij horen, dat die zo onder druk staat. Die wordt niet bevredigd. De secularisatie, hè, met zijn individualisme, die heeft mensen op zichzelf teruggeworpen. En dan heb je als mens geen vanzelfsprekende plaats meer in de wereld. De verbanden, de sociale verbanden in het klein en het groot, die zijn heel erg verzwakt. Je kunt van alles zeggen over de verzuiling van vroeger, maar je hoorde wel ergens bij. En dat zijn we kwijt aan het raken. En dan hoefde je niet eens aardig gevonden te worden, want dan zeiden we tegen elkaar: hij is een eikel, maar het is wel onze eikel. Dat was de verzuiling. Dat gaf vastigheid en bevestiging. Maar dat is aan het verdwijnen. En dan raken mensen los van hun ankers en dan snakken ze steeds meer naar aandacht. En naar aardig gevonden willen worden, naar erkenning. Want nogmaals, een mens kan niet zonder. Daarom heb ik dat gedicht gelezen van Neeltje Maria Min. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan. Spreek mij aan, o noem mij bij mijn diepste naam. Tot wie heeft ze het eigenlijk? Tot wie spreekt ze? Dit gedicht, deze vraag, dit gebed. Tot andere mensen? Of tot God? Dat kan ook. Of tot allebei. Het blijft open en dat is juist zo mooi. En ik geloof dat de kerk, dwars tegen de tijdgeest in de kerk, dat die een oefenschool en een vindplaats kan zijn van vriendelijkheid. Van gezien worden, van aardig zijn voor de ander. In onze harde, kille en onbarmhartige samenleving is dat van onschatbare waarde. En het begint ermee dat jij in de kerk hoort van een God die jou allang gezocht en gevonden heeft voordat jij hem zoekt. Die jou zijn onvoorwaardelijke liefde schenkt. De Heer heeft mij gezien. De Heer heeft mij gezien. Dat is de verticale dimensie. Hè? God bevestigt ons bestaan. En noemt ons bij onze diepste naam. En als je zo jezelf leert zien door de ogen van God, dan heb je een stevige basis in je leven. Je bent gezien, erkend, aanvaard, bevestigd en bemind. Bij je diepste naam genoemd. En dan word je vanzelf wat minder afhankelijk van de erkenning van andere mensen. Want je bent het immers al. Een prachtig en uniek kind van God. En de vreugde over deze blijde boodschap, die hield de apostel Paulus op de been toen hij voor de zoveelste keer mishandeld werd en in de gevangenis werd gegooid. En vanuit de gevangenis schrijft hij een brief aan de gemeente van Filippi. En dat is nota bene een brief over blijdschap, over vriendelijkheid en over aardigheid. En hij roept zijn geloofsgenoten op: wees altijd verheugd. Acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan jezelf. Laat iedereen jou kennen als vriendelijke mens. Nu moet ik weer iets rechtzetten, dat is heel vaak zo in een preek. Veel kerkmensen hebben hier last van, nog steeds van deze woorden. En zijn er soms zelfs door beschadigd. Want deze teksten zijn ook heel vaak misbruikt om gelovige mensen klein te houden. Je moest altijd maar aardig zijn. En altijd maar rekening houden met anderen. En geen aanstoot geven. En jezelf wegcijferen tot je een ons weegt. Tot je jezelf helemaal kwijt was. Dankbaar moet je zijn. Nederig en klein. Nou, dat bedoelt Paulus dus niet, hè? Niet die ziekmakende aardigheid. Daar gaat het hem helemaal niet om. Hoe dan wel? Ik denk ongeveer zo. In Paulus' tijd had je de Romeinse manier van leven, het Romeinse Rijk. En die werd gekenmerkt door hardheid. Of liever gezegd, onverschilligheid. En de redenering was dan, als mens, wat je ook overkomt, als mens moet je je neerleggen bij je lot. Want het lijden dat je treft, dat is jouw lot. Dat moet je stoïcijns ondergaan. Maar mensen hadden daardoor ook niet de neiging om elkaar te helpen. Want als jij lijdt, dat was jouw lot. Dus waarom zou ik hem dan helpen? Dat was echt zo. Ongewenste baby's, dat gebruik ik altijd als voorbeeld. Dat weten heel veel mensen niet. Maar ongewenste kinderen, die werden gewoon langs de kant van de weg gelegd. In de riolering, zeg maar. Die liepen in het water. Of op vuilnisbelten buiten de stad. Niemand pikte ze op. Niemand nam ze mee. Die baby's die stierven gewoon in het openbaar. De christenen waren de eerste die ongewenste kinderen meenamen en gingen verzorgen. Dus daar gaat het Paulus om. Vanuit de vreugde over een God die in Jezus alle mensen lief heeft, roept Paulus de christenen op tot ander gedrag. En dat was dus revolutionair in die tijd. Wees aardig, vriendelijk, help elkaar. Zorg voor die kinderen. Deel je brood met de armen en behandel iedereen gelijkwaardig, ook de slaven. Open je oren en je ogen voor de mens in nood die op jouw pad komt. Dus dat is de horizontale dimensie, zeg maar. Jij wordt aardig gevonden door God. Wees dan ook aardig voor de mensen. En Paulus had daar een missionaire bedoeling mee. Want hij hoopte dat andere mensen daardoor nieuwsgierig zouden worden. En zouden denken, wat gebeurt daar? Wat is hier aan de hand? En dat was dus ook zo. Die eerste christelijke gemeenten hadden een grote aantrekkingskracht op de mensen. Door dit totaal andere gedrag. En daardoor groeiden ze ook. Christenen vielen op in die tijd. Ze onderscheiden zich doordat ze aardig en vriendelijk waren. Nou, ik denk dat anno nu, dat zo'n levenshouding weer opnieuw van groot belang is in onze tijd die op een andere manier genadeloos is. Wij polariseren en het is extreem in alles. Wij kunnen wel wat meer zachtheid en aardigheid gebruiken in het maatschappelijk verkeer. De nieuwe Bijbelvertaling die ik gelezen heb, die gebruikt het woordje altijd. Wees altijd verheugd. Maar dat staat er niet. Er staat eigenlijk telkens weer. Dat betekent dat je er in de dagelijkse praktijk telkens weer voor kunt kiezen. Telkens weer kiezen voor de vreugde, voor vriendelijkheid van het evangelie. Daar zitten wel wat haken en ogen aan. Ik heb al gezegd dat je jezelf ook kwijt kunt raken, hè? Je kunt jezelf verliezen door steeds maar aardig te zijn voor anderen. Er zijn grenzen. Dat klopt. Maar die zijn voor iedereen verschillend. Soms moet je juist die grens trekken. Juist kerkmensen moeten die grens trekken om gezond te blijven. En het enige criterium daarbij ben jij zelf. Verricht jij je vrijwilligerswerk met plezier, geeft het energie, of ervaar je het meer en meer als een lode last, als een moeten, en word je er ongelukkig van, dan wordt het misschien tijd om iets minder aardig te zijn voor de ander en iets aardiger voor jezelf. Hier wordt gereageerd, dus ik ben benieuwd. Maar dat is echt waar. Dat is echt waar. Soms moet je aardiger zijn voor jezelf dan voor een ander. Dat hoort er ook bij. Wel nu, praktisch. Onze samenleving maakt het ons moeilijk om aardig voor elkaar te zijn. Flexibele contracten. Het is een vloek. Die hebben de zure bijwerking dat werknemers elkaar minder aardig vinden. Want ze zijn immers elkaars concurrenten geworden in plaats van collega's. Als ik extra mijn best doe ten koste van een ander, dan wordt mijn contract misschien verlengd. En dat van jou niet. Lekker peu. Nederland is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Dat merk je in het verkeer en in het openbaar vervoer. Er komen steeds meer horken en hufters. Gisteravond om 22:30 heeft het openbaar vervoer 3 minuten stilgelegen als protest tegen agressie in de tram en in de bus en in de trein. Zover zijn we. In de media maken mensen elkaar zomaar een kopje kleiner. Korte lontjes, barbertje moet hangen. De publieke schandpaal, het middeleeuwse schafot, is er niets bij. Zondebok denken, islamofobie, antisemitisme neemt toe, hè, door het conflict in Gaza. Het wordt steeds moeilijker om aardig voor elkaar te zijn. Nou, voor mij bevestigt dit alleen maar hoe noodzakelijk het is om te proberen aardig en vriendelijk voor elkaar te zijn. Van Anne Frank, u weet wel, van het Achterhuis, is deze uitspraak. Je kunt altijd, altijd iets geven, al is het alleen maar vriendelijkheid. En dan zult u misschien denken, nou dominee, we hebben gigantische problemen op wereldschaal. En dan staat u hier een beetje op te roepen om aardig voor elkaar te zijn. Dat klinkt absurd. Dat is ook zo. Het is ook een absurde boodschap. Het is gewoon idioot gewoon. Dat is ook zo. Maar hij is wel belangrijk. Je gaat er de wereld niet mee redden. Dat klopt. Maar het is wel van levensbelang. Draai het maar eens om. Als iemand aardig voor jou is, dan heeft dat een positieve invloed op jou. De hele dag. Op jouw humeur. Ons humeur is kwetsbaar. Dat wordt elke dag beïnvloed door allerlei factoren. Door het wereldgebeuren inderdaad. Door de chaos om ons heen. Maar ook door slaapgebrek. Of je bent met het verkeerde been uit bed gestapt. Of door ontmoetingen met mensen. Probeer aardig te zijn. Ik geef u 2 concrete voorbeelden. En vult u ze maar aan met eigen ervaringen. Dirk de Wachter is psycholoog, psychiater, psychotherapeut. Hij begeleidt mensen met trauma's. Hij is beroepshalve een trooster van zieken, net als ik, geestelijk verzorger. En hij wordt zelf getroffen door een ernstige vorm van kanker, levensbedreigend. En dan vertelt hij over de vriendelijkheid van de verpleegkundigen, van artsen en van volslagen onbekende mensen die met hem meeleven. En het raakt hem diep. Hij vertelt erover in zijn prachtige boekje Vertroostingen. U weet, ik werk in een boekhandel, dus u gaat het boek allemaal kopen. Dirk de Wachter, Vertroostingen, misschien kent u het wel. Het was de liefdevolle blik van de ander die mij rust gaf. En dat is een prachtig voorbeeld. Hij ligt in bed en dan heeft hij vanuit het bed een gesprekje met een poetsvrouw. Op zijn Vlaams, hè. Een poetsvrouw die in het ziekenhuis werkt. Ze komt uit Tibet. En ze spreken met elkaar in steenkolen Engels. En hij zegt, de blik en de woorden van die lieve vrouw, dat was precies waar ik toen behoefte aan had. Ik had gewoon iemand nodig. En hij noemt dat de troost van het kleine goede. De troost van het kleine goede. Een mens die aardig is voor jou. Die er voor jou is, die jou ziet. Die iets voor jou doet. Iets kleins. Dat ontsnapt vaak aan onze aandacht. in een oogwenk, maar het is zo ontzettend belangrijk. Nog een voorbeeld. Nog een boek. Van popzanger Nick Cave. Heeft een boek geschreven. Geloof, hoop en ravage. Geloof, hoop en ravage. Nick Cave heeft zijn zoon van 15 jaar verloren. Die is van een klif aan de kust gestort naar beneden. En heeft hij een boek over geschreven. Dat heet zo. Geloof, hoop en ravage. En alsof de duivel ermee speelt, tijdens het schrijven van dat boek overlijdt zijn tweede zoon ook. Dat moet je je voorstellen. Misschien heb je het zelf al meegemaakt, hè, dat een kind, jouw kind overlijdt. Nou, rouw en gemis. Gewoon rauwe rouw. Hij raakt onder de indruk van de aardigheid van de mensen. En hij vertelt dan hoe small acts of kindness hem er doorheen hebben geholpen. Kleine daden van vriendelijkheid. Hij vertelt hoe een verkoopster in een eettentje vlak na de dood van zijn zoon even in zijn hand knijpt wanneer ze hem wisselgeld geeft. En hij zegt: dat gebaar betekende zo ontzettend veel voor mij. Ik werd gezien. En hij vertelt ook over zijn geloof. Hij zegt: ik geloof dat onze positieve individuele acties, onze kleine daden van aardigheid, dat die weerkaatsen door de wereld. Die weerkaatsen door de wereld op manieren die wij nooit zullen doorgronden. Dat is precies wat Paulus ook bedoelt. Daden van vriendelijkheid weerkaatsen door de wereld. De ene aardigheid lokt de andere aardigheid uit. Niet alleen het humeur en het zelfvertrouwen van degene voor wie jij aardig bent, vijzel je op, maar ook dat van jouzelf. En degene voor wie jij zo net aardig bent geweest, grote kans dat die ook weer wat aardiger is voor de persoon die hij dan weer ontmoet, enzovoort, enzovoort. Zo weerkaatst aardigheid door de wereld. Dat maakt ons met z'n allen misschien net iets minder cynisch en minder wantrouwig. Want tegenwoordig zijn we al zo verheen dat je het soms bijna niet gelooft als iemand gewoon aardig is. Wat zou er achter zitten, denk je al snel. Hij wil vast iets van me. Kunnen we dat nog, onbevangen aardig zijn voor elkaar? Dat kan. Volgens Floor Rusman, volgens Paulus, Dirk de Wachter, Nick Cave, het kan. En ik vind dat ze ons inspireren om het te proberen. En inderdaad, je moet er dus soms moeite voor doen. Bewust kiezen voor aardigheid. Sommige mensen kunnen dat heel natuurlijk, die kunnen dat heel makkelijk. Op het werk haalt de ene collega altijd koffie voor de andere bij de koffieautomaat. Terwijl een andere collega die denkt er helemaal niet aan. Die schenkt alleen voor zichzelf een bekertje in. Zo zit ik niet in elkaar, zegt hij dan. Zo ben ik niet bedraad. Maar Paulus zegt, ja, je kunt wel zeggen, zo ben ik niet bedraad. Maar de liefde van God verandert mensen. Je kunt je bekeren tot vriendelijkheid. En je kunt jouw bedrading hier een beetje verleggen. Voor aardigheid kun je bewust kiezen. Je kunt er een gewoonte van maken, een patroon. Groet de buschauffeur en de wegwerker en de dakloze. Maak oogcontact en glimlach als je iemand tegenkomt op straat. Stop met mobiel bellen als je aan het afrekenen bent in een winkel en zie de man of de vrouw achter de kassa. Ik sta er ook, hè, achter de kassa van de boekhandel. Ik zeg er altijd iets van, hè. Heel aardig hoor. Ja. Als je met de auto naar je werk moet, vertrek iets eerder van huis, zodat je niet hoeft te stressen en niemand hoeft af te snijden bij het inhalen, omdat jij haast hebt. Dan ben je vanzelf aardiger. Ben je vanzelf een heer of een dame in het verkeer. Leef mee met iemand die ziek is of met een verjaardag. Small acts of kindness. kleine daden van aardigheid. Het kleine goede. Ik eindig nu met een fictief verhaal over de 10 geboden. De mens maakt er op aarde zo'n gigantische puinhoop van, dat God het niet langer kan aanzien. Hij kan niet langer wachten. En voor de 2e keer stuurt hij zijn zoon naar beneden. En Jezus vertelt dan aan de mensen hoe het eigenlijk zat met de 10 geboden. Jezus vertelt dat God aan Mozes maar 1 gebod had gegeven. Maar Mozes dacht, dat kan niet. Zo simpel kan het niet zijn. Daar kan ik niet mee aankomen bij het volk. En toen heeft Mozes zelf maar de 10 geboden in de 2 stenen tafelen gebeiteld. En toen is de ellende pas echt begonnen. Ruzie, wat staat er nou eigenlijk? Haarkloverijen, verdeeldheid, godsdienstoorlogen, gruwelijke oorlogen in de naam des Heren. Maar wat, zegt Jezus, wat was nu dat ene oorspronkelijke gebod dat God aan Mozes had gegeven? Slechts 2 woorden. Wees aardig. Amen. Zullen we nu danken, voorbeden doen, stil zijn en samen hardop het Onze Vader bidden. Barmhartige God, geprezen zij uw naam. Wij danken u voor zonlicht. Sowieso licht. Elke morgen weer. Wij danken u voor het kleine goede. En inspireer ons dan meteen maar dat wij dat zelf ook proberen in praktijk te brengen. Vanuit de liefde, die onvoorstelbare liefde die gij ons allen bewezen hebt. Wij danken u voor mensen die er zijn voor elkaar. In stilte vaak, achter de schermen. Dat we ze zien. En dat wij omzien naar elkaar. Inspireer ons met uw geest om als kerk die krimpt, om het vol te houden met die liefde van u. Ondanks alles. Dat anderen wellicht iets merken aan ons waar ze nieuwsgierig naar worden. Juist in deze tijd. Zegen ons met het vuur, met de vreugde, met de aanstekelijkheid van uw geest. Zo danken wij u voor al het goede dat er ook is. En we doen voorbeden voor allen die dat goede niet aan den lijve ervaren, integendeel. Die ernaar snakken. En het gebeurt maar niet. Wij bidden voor de slachtoffers van de oorlog tussen Hamas en Netanyahu. Voor de slachtoffers van de oorlog van Poetin tegen Oekraïne. Voor de slachtoffers in Soedan en meerdere Afrikaanse landen waar bendes elkaar bloedig bestrijden en onschuldigen te gronde gaan. Het schrijt ten hemel, o God. Wees aanwezig in mensen, in hulpverleners, in vredestichters, in mensen die recht proberen te doen. We bidden u voor ons eigen land, voor onze samenleving die verhardt en zo ontzettend individualistisch wordt dat het uit elkaar valt, dat er goede voorbeelden zijn van hoe het wel kan. Van onderlinge verbindingen en liefde. En dat wij daar zelf iets aan kunnen bijdragen. Ook al is het nog zo klein. Wij bidden nu voor onze politiek. Voor de informatie die maar duurt en duurt. Als u, God, zich daar nou eens mee ging bemoeien met uw geest en ervoor zou zorgen dat die vier politici eens wat aardiger voor elkaar zouden zijn. Ook buiten de besprekingen. Dat zou een stuk helpen, denk ik. Want het is in het landsbelang dat er een regering komt. Wees zo aanwezig in ons midden, o Heer, met uw aardigheid en uw vriendelijkheid en uw liefde. Wees vooral met allen die ziek zijn of eenzaam of in rouw. Wij noemen hun namen of anderszins nu in stilte. In de naam van Hem die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Moeten er nog collectes aangekondigd worden? Ja.
Het slaat toe. Dat eerste boek veranderde alles. Lage letterheid stoppen. Investeren in leraren maakt het verschil. De lage letterheid in de wereld is groot, ook hier in Nederland. Kajiado, een stukje afgelegen wereld in het zuiden van Kenia. De helft van de huishoudens heeft geen elektriciteit. De armoede is groot en het onderwijs is er slecht aan toe. De lagere school wordt verlaten zonder te kunnen lezen en schrijven. De moeder van Vivian raapte haar moed bij elkaar en vertelde het schoolhoofd hoe moeilijk ze het thuis hebben en hoe ze zich zorgen maakte om haar dochter. En ze kreeg hulp. Vivian krijgt nu, net als alle kinderen, boeken mee en ze verslindt ze. En samen met haar ouders, broers en zussen lezen de verhalen. Ze hebben thuis geen radio of tv. Maar dat betekent niet dat we niets van de wereld willen weten. Kun je niet lezen en schrijven, dan is meedoen in de maatschappij moeilijk. Lezen en schrijven opent je wereld, ook hier in Nederland. Met onze hulp stopt Edukans het analfabetisme, onder andere in Kenia. Want de toekomst is voor de jeugd van nu. Graag uw bijdrage. De tweede en uitgangscollect is voor de kerk en de kosten van deze dienst.
Dan krijgt u nu gelegenheid uw gaven te geven. En dan zingen we straks na de collecte als slotlied Bron van Liefde, Licht en Leven. Twee coupletten op de melodie van Wat de toekomst brengen mogen. Ga op weg in vrede, gedragen door de zegen van de Eeuwige. De Eeuwige zegene en behoede u. De Eeuwige doe haar aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.